Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Bord op schoot, speelronde 20. 9 wedstrijden, 2 toppers, 7 andere interessante duels in de Eredivisie deze week. Wouter Boerkamp aan mijn linkerzijde, hoe is het?
Ja, prima. Vereerd om hier te zitten op in het weekend met 2 toppers.
Ja.
En het is de tweede avond deze week dat ik met jou zit.
Ja.
Vrijdag op de tribune in Dordrecht en nu hier.
Want daar hebben wij ons weekend afgetrapt. Dit weekend begonnen we niet met Eredivisie, niet met Almere City tegen Excelsior. Die hebben we later terug zitten kijken. Maar we begonnen hem in Dordrecht, bij FC Dordrecht, FC Groningen.
Wel met een afscheid van Eredivisie niveau.
Ja.
Wat Tommy voor afscheid heeft gekregen bij ons, dat was niet mis.
Zeker. Tom, cameraman van FC Afkikken. We zien hem voor de YouTube-kijker hier achter ons. Tim Reserveur had een shirt van hem geregeld. Ja, hij heeft een paar jaar gewerkt als cameraman bij FC Afkikken. Hmm. Is op heel veel trips geweest met Bruce, met Frank, met al die Feyenoord-trips. Maar ook met mij na al die Ajax-avonturen. En deze vrijdag namen we afscheid van hem. Hij komt uit die contraille, heeft stage gelopen bij Dordt. Is ook wel een klein beetje verknocht aan die club.
Hij had ook zelf geregeld, zeg maar, dat dit zijn afscheid zou zijn bij een wedstrijd van Dordt. En een risicowedstrijd tussen Dordt en Groningen. Maar dankzij Tim mochten we toch met z'n allen naar binnen. En dat was hartstikke leuk. En je kan gewoon merken hoe groot fan Tom is. En dat hij dat reserveur echt een van zijn helden is. Dus dat is schitterend om te zien.
Tim had een shirt geregeld met alle handtekeningen daarop. Nou ja, en volgens mij heeft Tom de avond van zijn dromen gehad. Hij vond het heel erg leuk om ons allemaal mee te nemen. Ik moet wel zeggen, je hoopt FC Groningen als een van de grotere clubs van Nederland natuurlijk snel weer op Eredivisie niveau te zien. Het uitvak?
Ja, het uitvak vond ik wel van Eredivisie niveau.
Ja.
Maar het spel niet echt. Maar zo'n fakkeltje of een stuk of 50 denk ik uiteindelijk. Ja. Ik kan er wel van genieten zolang ze niet op het veld liggen. Maar qua voetbal viel het niet mee. Maar wij hebben een mooie avond gehad. Ja. En ik vond het ook wel mooi, we hadden een groepsfoto gemaakt.
Ja.
En ik kreeg als commentaar zeg maar dat ik mee was als een soort begeleider.
Begeleider.
Ja, precies.
Als papa van de groep stond jij een beetje...
Daar kon ik wel om lachen.
Aan die zijkant.
Ja.
Sowieso kregen we een aantal hele grappige en leuke reacties. Dus we hebben een leuke avond gehad aan de Kromme Dijk. En ik moet wel eerlijk zeggen, als zij vaker willen winnen, want ze staan er nu goed voor, dan moeten ze misschien mij invliegen. Want dit keer wonnen ze 1-0 van FC Groningen. Maar ik ben 1 keer eerder daar geweest. Toen stonden ze 18e, speelden ze tegen de nummer 19 FC Eindhoven. Werd er ook met 1-0 gewonnen. Dus ik ben wel een soort van geluksbrenger daar.
Ja, jij wil dit succes volledig naar je toe brengen.
Zeker.
Toetrekken.
Laten
we dat niet doen, Lars.
Okay, nee, dat was heel erg leuk. Maar de mensen hebben het al gehoord. Jij zit weer naast mij. Natuurlijk groots aangekondigd, bord op schoot. Lars en Mart, we hebben de voorgaande 2 keer er al over gehad. Dit is de derde week dat die hier niet bij is. En ja, dan is inmiddels wel een klein beetje duidelijk aan het worden dat het niet zo goed met hem gaat. Mart heeft last van een hersenschudding, maar hij wilde ook iets tegen de luisteraars zeggen.
Vrienden, dit is de balk waartegen ik mijn hoofd gestoten heb ruim 2 weken geleden. Inmiddels zijn we 16 dagen verder en voel ik me eigenlijk altijd nog even beroerd als in het begin. Helaas. Gelukkig is opa er om mij op te vangen. En ja goed, ik heb van Goet zelfs bijna niets gezien. Dus ik zou nu ook echt geen toegevoegde waarde zijn. En ik had niet gedacht dat het mogelijk was. Maar ik heb dus een hersenschudding. En ja goed, ik hoop er snel weer bij te zijn. Mocht iemand tips hebben wat betreft het herstellen daarvan. Een podcast of een luisterboek. Dan hoor ik dat graag. En ja, tot nu toe blijf ik in ieder geval ook heel erg genieten van de Bord op Schoot podcast van Wouter en Lars. En ik hoop snel weer terug te zijn. En dat Goet Europees voetbal.
Ja, dit is de Mart die we kennen. Maar de Mart die we kennen is zo een aantal weken echt wel aardig van de leg. Ik spreek hem wel eens tussendoor. Hij heeft dus een hersenschudding, heeft hij heel veel last van. Gaat gepaard met veel tegenslagen. Volgens mij moet hij helemaal de hele tijd niks doen. En hij vindt het echt heel erg rot dat hij hier niet kan zijn. Mm-hmm. Dat hij bijvoorbeeld bij Transfer Deadline Day er niet bij was. En ja, een voetbal- en workaholic, wat hij toch wel is. Mm. Ja, die zit niet lekker zo.
Nee, dus dat zit allemaal even tegen. Maar ik vind het goed om te horen dat hij mij nog opa noemt. En dat hij nog hoopt op Europees voetbal van Go Ahead. Ja. Dus de echte Mart is er nog wel, jongens.
Zeker. Vanuit ons de vraag, mocht je Mart een lief berichtje willen sturen, doe dat dan zeker. Steek hem even hard onder de riem. Hopelijk is hij er volgende week, maar dat zeggen we inmiddels elke week. En ik denk dat vanuit ons beiden gewoon gezegd kan worden, veel beterschap, neem je tijd. En dan zien we je vanzelf wel weer terug. Wout, een bijzonder Eredivisie weekend. Ik denk dat de KNVB op voorhand deze rood omcirkeld had. Direct na de transferperiode beginnen met twee toppers. We hadden van tevoren wel verwacht dat het dichter op elkaar zou staan, hè?
Ja, nou ja, goed. Op het moment dat zo'n programma gemaakt wordt, inderdaad wel. Maar je hebt eigenlijk hele andere verhoudingen dan dat je afgelopen jaren had tussen deze teams. Zowel AZ en Feyenoord nog wel vooraf, zeg maar, aan de wedstrijd wel redelijk in verhouding stonden. Maar eigenlijk heb je best wel een bijzonder weekend gehad. Ook als je ziet hoe Ajax zich nog staande wist te houden tegen PSV gezien het seizoen. En ook hoe AZ zich profileerde tegen Feyenoord. Dus, ik heb van beide wedstrijden eigenlijk wel genoten.
Ja, laten we beginnen in Amsterdam. Ajax en PSV in balans. Ajax vanuit de underdogrol naar een punt. PSV moest even puzzelen. Miste aardig wat spelers. Til deed niet mee. Tilman was er niet. Veerman kon niet meedoen. Waardoor we Mauro opeens weer op het middenveld zagen.
Ja, het is best wel bijzonder om PSV een beetje op deze manier te zien. Omdat ze natuurlijk een heel groot deel van het seizoen echt op volle kracht zijn geweest. Veel keuzes hadden. Ja. Ook in de eerste wedstrijd tegen Ajax dat ze wat om konden draaien met wissels. En nu moest Bos toch even puzzelen om überhaupt een middenveld bij elkaar te halen. En als je dan kijkt naar het verloop van het wedstrijd en wat ze eruit halen. Dan is het eigenlijk prima in deze situatie als ze een puntje halen. Terwijl als je kijkt naar het seizoen, dan wil je door en door en blijven winnen. En ook in de arena met 3-0 winnen. Maar dat was gewoon even niet realistisch in deze wedstrijd voor PSV.
Nee, ik had ook wel. Ik was daar. Ik zat op de perstribune. Dus ik was naderhand ook op de persconferentie. En ik kreeg ook wel de indruk dat Peter Bos uiteraard het liefst had gewonnen in de arena. Maar dat hij hier op deze manier wel vrede mee had. Hij was blij met Mauro. Vond dat een van de betere op het veld. Mm. Nou, kon ik me wel redelijk invullen. Ik vond dat hij het goed invulde.
Ja, voor dat het niet een hele...
Hij speelt weinig, hè? Volgens mij heeft hij tegen Arsenal gespeeld.
Ja, en hij heeft natuurlijk de laatste jaren bij PSV vooral als back gespeeld. Ja. In het verleden bij Heracles wel als 10. Dus echt als aanvallende middenvelder. Maar ook op een andere manier dan dat hij het nu moest invullen. Dus als jij dan in één keer er moet staan in deze wedstrijd en je haalt gewoon een redelijk niveau, dan snap ik dat de trainer er blij mee is. En hij overdreef wel een beetje, maar hij deed het op zich prima.
Dat moet je eigenlijk ook doen, toch?
Ja, goed. Kijk, en je kan ook zien dat, ondanks dat hij het goed invulde, mis je wel iets als PSV. Want als Guus Til niet meedoet, krijg je toch veel meer moeite om Ajax onder druk te zetten. Ze voetballen er af en toe nog wel redelijk makkelijk onderuit bij Ajax. En dan mis je zeker een Til. Ik denk niet dat het een voordeel is geweest dat Sabari meteen moest spelen. Ondanks dat hij het op zich ook prima invulde. Maar de keuzes waren gewoon niet reuze voor Bos.
Nee, en vooral waar je normaliter rond minuut 60 à 65 gewoon 2-3 echt hele goede verse krachten kon brengen, ontbrak dat nu, hè?
Ja, en ik vond dat hij wel redelijk lang wachtte ook met wisselen. Bijvoorbeeld Babadi kwam volgens mij rond de 80ste minuut pas. Dus dat zegt ook wel wat over hoe Bos Babadi, denk ik, ziet. Van anders
de situatie, komt op zijn contract.
Ja, oké, maar ik denk dat je in zo'n wedstrijd, als je hem dan moet inbrengen, dat je hem ook eerder zou kunnen brengen.
Ja.
Maar dat vertrouwen er misschien niet is. PSV stond op dat moment ook wel oké nog, hoewel het wel een fase was waarin Ajax ook nog wat kansen kreeg in die slotfase.
Ja, maar normaliter bracht je Vertessen, Tilman, dat soort jongens.
Peppi,
die er nu ook niet bij was. Noah Lang natuurlijk ook niet. Dus wat dat betreft een gemankeerd PSV dat uiteindelijk tevreden met 1-1 die arena verlaat.
Ja, heb jij trouwens ook goede fases gezien van PSV? Want ik had eigenlijk tot de 1-1 weinig van PSV gezien. Maar toen ze die 1-1 hadden gemaakt, had ik wel het idee dat Ajax het echt wel even een periode moeilijk had.
Ja, ik vond de tweede fase van de eerste helft echt wel dat PSV veel meer grip op de wedstrijd kreeg. Dat je ook wel weer aan Ajax zag. Ajax wilde compact voetballen, wilde het middenveld bij elkaar houden. Nou ja, Henderson, zijn rol hè, om de lijmen of het cement tussen de stenen te zijn. Dat lukte wel, maar in die fase viel het af en toe wel een klein beetje uit elkaar. Maar dat vond ik de sterkste fase van PSV. Mm. En rondom die kopbal van Luc de Jong op de lat. Want ik zat het nog even terug te kijken naderhand. Hato, maakte die wel of geen hands, volgens jou?
Oh, dat is me niet eens opgevallen.
Ja, dus vlak voor die corner dus. Hato heeft die arm net iets van zijn lichaam af en hij komt er wel op. Ja. Dat had gekund.
Ja, het had gekund, maar het had wel met meer momenten gekund. Want de Jong ging nog een keer neer in de 16, was voor mij niet heel veel aan de hand. Ja. Maar bij Ajax werd er ook een overtreding gemaakt. Ik ben even kwijt wie, maar die kreeg ook een duwtje in de rug. Maar Gojebuie floot echt een hele goede wedstrijd.
En nou ja, vorige week waren we heel erg kritisch op de scheidsrechters. Mm. En terecht. En ook deze week kan je wel weer een paar momenten aanwijzen dat je denkt, dit slaat nergens op. Maar dit is wel waarom je zegt, we hebben een aantal topscheidsrechters in Nederland. Nou, dat zijn Makkeli en Gojebuie. Mm. Die waren dit weekend verantwoordelijk voor de toppers.
Ja.
En dat zie je wel.
Ja, zeker. Want deze wedstrijd had best wel uit de hand kunnen lopen. Daar hadden nog veel meer opstootjes kunnen zijn. En nu had je er ook wel een paar met Brobbey en Ramaljo. Mm-hmm. En een paar keer in de 16.
Maar ook dat loste die goed op.
Ja, daarom. Dus dat maakt in zo'n wedstrijd wel het verschil. En het, daarom bleef het ook een wedstrijd. Als jij een hele makkelijke penalty gaat geven aan de Jong. Of een hele makkelijke penalty gaat geven aan Ajax. Dan is dat echt een smet op de wedstrijd. En nu kon je puur richten op het voetbal. En op hoe intens voor mij ook deze topper was.
Ja, laten we even naar Ajax gaan. Of naar de wedstrijd. Weinig kansen, fraaie goals. Brobbey kan niet stoppen met belangrijk zijn. 12 duels gespeeld. Achter elkaar waar hij betrokken was bij een goal. Een goal of een assist.
Ja, maar dat komt ook omdat hij elke wedstrijd wel bij, nou, laten we zeggen minimaal 3, maar misschien wel 5 momenten betrokken is. En dat gaat dan of dat hij zelf in een goede positie komt. Mm-hmm. Ja, 2 keer dat hij super fungeerde als aanspeelpunt in de 16.
Normaal.
Ja, die ene bal die hij zeg maar met zijn borst klaarlegde en die uiteindelijk bij Bergwijn uitkwam, die was top. Die kans die hij van Taylor voorbereid was ook top. Ja, dus daar is hij eigenlijk op dit moment nog beter in dan de kansen voor zichzelf creëren.
Zowel in de box als daarbuiten. Want ook eigenlijk de Brobbey van vorig jaar, als je daarnaar kijkt, was die vooral buiten de 16 fungeerde die als aanspeelpunt. Mm. Maar dan was het ook nog heel erg, dan hield hij die bal wel vast, maar kwam die
Te lang. Dan ging hij eerst een halve minuut zitten kijken met die bal van wat moet ik ermee.
Wie sluit aan?
Ja, en dat is er nu helemaal uit. En ik zei net van hij creëert bijna beter kansen voor anderen dan voor zichzelf. Dat is niet helemaal waar. Want hij heeft wel die kwaliteit ook de laatste wedstrijd laten zien dat je hem aan kan spelen. En dat hij makkelijk kan draaien en scoren. Alleen je ziet dat op het moment dat het echt gaat om die verfijnde aannamen. Of het omspelen van de keeper naar die fantastische bal van Berghuis. Dat daar nog net even wat winst voor hem zit om dat hij nog meer kansen voor zichzelf ook kan creëren.
Ja, want laten we naar die goal van Ajax gaan. Schouten krijgt best wel hoog op het veld opeens die bal voor zijn voeten. Hmm. Verspeelt hij omdat hij het voetballend wil oplossen, waarna er heel veel ruimte voor Ajax ligt. Volgens mij geeft Henderson die bal vooruit. Berghuis krijgt hem. Die geeft een prachtige bal buitenkant voet. Dan zie je inderdaad Brobbey sprint op de goal af. Nou ja, die tikt hem een keer verkeerd aan, waardoor die niet helemaal lekker uitkomt. Komt er nog wel omheen. En dan denk je eigenlijk kans verkeken, maar daar is Berghuis.
Ja, maar ook omdat Brobbey niet in paniek raakt. Want die aanname is inderdaad niet goed, waardoor die niet goed om Benitez heen kan. Alleen, je kan dan ook een soort kortsluiting krijgen en dan of met je linker gaan schieten.
Ja,
of
zo heel halfvallend.
Ja, of geforceerd alsnog zelf op doel willen schieten. En behoudt wel het overzicht, waardoor Berghuis uiteindelijk kan scoren.
Die drukt hem lekker, zeg.
Ja, dat. En hij was wel behoorlijk vrij ook in de 16. Ja. Dus daar ging bij PSV wel veel mis. Schouten verweet dat zichzelf ook wel een beetje, dat hij die bal verspeelde.
Hij was ook niet helemaal fit, hè? Ziek.
Nee, maar als je ziet dat interview achteraf, en hij gezuikt dat hij een luchtweginfectie had, dat is echt niet chill, hoor. Als je daar heb je echt wekenlang heb je daar last van. En je ziet gewoon dat hij eigenlijk ziek is, maar dat hij wel zijn wedstrijden voetbalt. Ja. En dat hij ook wel zijn wedstrijden moet voetballen, want hij is nog de laatste die in het middenveld die bijna over is, ja.
Ja, had het dan ook nog bij deze goal invloed dat Dest altijd zo hoog staat?
Ja, en ik had het die indruk had ik wel bij meer momenten. Ook dat die ballen, dat hij heel erg vanaf die linksback probeerde voetballende oplossing te zoeken, terwijl dat eigenlijk niet kon. Mm-hmm. Dus het was niet zijn beste wedstrijd. En het was sowieso niet de beste wedstrijd van de verdediging van PSV. Ramaljo was bij momenten ook heel matig. En ik vond deze echt echt heel, heel slecht tegen Bergwijn.
Ja.
In Eindhoven was Tees nog wel een beetje de baas, maar nu was hij echt heel matig. En dat met, volgens mij, de bondscoach op de tribune, is dat voor hem echt wel slecht.
Ja, helemaal met je eens. Ik vond het opvallend dat Bergwijn leek wel. Hè, we hebben het vorige week natuurlijk best wel gehad, of 2 weken geleden, over dat die opmerking van Berghuis. Mm. Waarbij die zei dat verdedigen, dat we niet te veel naar hun hoefden te kijken. Naar Berghuis en Bergwijn. Mm. Maar Bergwijn was best wel bewust van zijn verdedigende taken gisteren. Liep continu mee.
Ja, ook in de slotfase nog een keer. Ja. Volle sprint eruit.
Dat zie je niet vaak bij hem, hoor. Er is daar iets gebeurd.
En veel meer de wil ook om duels te winnen. Want hij heeft juist een aantal keren dit seizoen, zelfs waar een tegengoal uitkwam, dat hij zich niet bewust was van druk in zijn rug en dat hij heel makkelijk de bal bijvoorbeeld verspeelde. En nu waren al die 50-50 duels met deze waren eigenlijk allemaal voor hem. En dat vind ik wel positief als je kijkt naar de rest van het seizoen voor Ajax.
Vond je op strijdlust en mentaliteit, vond je daar niet bij heel Ajax een verschil te zien?
Het grootste deel van de wedstrijd wel. Alleen bij die tegengoal dan niet. Vooral omdat Taylor daar staat te slapen. En dat is dan...
Sutelo verspeelt die bal volgens mij, toch?
Durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval een hele goede inspelpaas van Boskakli. Waardoor in één keer die Ajax-defensie niet goed staat. En ik denk dat ook nog wel een stukje coaching is. En een stukje besef. Want Sosa liep wel terug, maar die kon de Jong net niet meer achterhalen. Terwijl Taylor stond dichter bij de Jong dan Sosa. Dus als die dezelfde sprint inzet, kan die in ieder geval nog die paaslijn richting de Jong eruit halen. En dat lukte nu gewoon totaal niet. En dan is de Jong ook wel... Ja, hij heeft eigenlijk maar één kans nodig.
Nou, fenomenaal. Hoe hij die bal weer afmaakt. De 1-1 in een snelle aanval. Inderdaad, goede rol van Lozano. En van Saibari, positiewisselingen. Het ging voor Ajax opeens even heel snel.
Ja, maar dan zie je in één keer die kwaliteit van PSV. Want tot dat moment zit je eigenlijk te kijken van Ajax heeft best wel... de overhand, iets betere kansen. Maar PSV heeft dan één moment genoeg. Ook omdat die kaats van Lozano was echt heel goed. Die bal van Saibari met zijn linkerbeen was ook prima. En de Jong raakt die bal zo dat hij ook nog buiten het bereik van Ramai is. En dat is gewoon, zijn gewoon drie, of nee, ook die paas van Boskakli zijn eigenlijk 4 momenten achter elkaar van klasse. Mm-hmm. Die je eigenlijk het hele seizoen al ziet bij PSV.
Ja. Luc de Jong maakt hem dus uiteindelijk af. Kan niet stoppen met scoren tegen Ajax. Het 7e duel op rij al. Het eigen record aangescherpt. 15 april 2018 begon het na zijn terugkeer in 2022. Gewoon doorgegaan.
Ja, hij is eigenlijk ook niet te stoppen. Dat zie je ook met die 2 kopballen. Eentje op de lat en eentje met Hato. Moet wel zeggen dat daar nog wel de uitdaging in zit voor Ajax om die momenten beter aan te pakken. Want de Jong heeft zelf al een keer aangegeven, volgens mij in Voetbal is Live, dat de manier om
podcast
hem te...
was Siem de Jong en Daily Blind.
Ja, precies. Dat de manier om hem af te stoppen bij bijvoorbeeld dode spelmoment is om zijn aanloop eruit te halen. En ze waren nu heel erg proberen met Sutelo om hem te schaduwen. Alleen op het moment dat die geblokt wordt, heeft de Jong gewoon een vrije loop naar die bal. En dan kun je heel makkelijk koppen. Terwijl zet je iemand van 1,50 meter tegen de Jong daaraan, dat hij niet volledig kan aanlopen, dat scheelt. En dat deed Ajax niet goed. En bij het tweede moment is eigenlijk het enige slechte moment van Hato, denk ik. Daar springt hij niet mee. Waardoor de Jong ook kan koppen. Alleen die ging niet op doel.
Blijft steken op 10 goals tegen Ajax in totaal. Alleen Cor van der Gijp heeft er met 12 meer. Denk je dat hij daar nog overheen gaat? Of even naar het? Volgend jaar nog?
Als hij nu een jaar blijft voetballen, waarschijnlijk wel. Ja.
2 duels, 2 goals.
Ja.
Dus wat dat betreft maakt hij kans. Ajax speelde compact. Vind je dat Ajax verdedigend speelde? Want daar zijn de meningen over verdeeld.
Ik denk in die zin dat het ook niet helemaal de bedoeling was. Dat bleek ook bij het interview van Bobby. Dat het eigenlijk de bedoeling was om druk te zetten. Maar dat niet echt gebeurde.
Ik vond het druk zetten van Ajax er wel een stukje beter uitzien dan voorgaande weken. Er is veel kritiek op het druk zetten van Ajax.
Ja.
Ik had voor het eerst weer het idee, en ik weet niet of jij dat ook zo hebt gezien. Je speelde met Rens linksback, Gooier rechtsback. En ik had voor het eerst weer eens het idee dat de backs door mochten op de andere backs. Dus ik zag wel in die eerste fase Rens doorgaan op deze. En dat heb ik eigenlijk het hele seizoen niet gezien.
Nee, dus dat is wel een verbetering ten opzichte van het begin van het seizoen.
Hoort ook wel een beetje bij Ajax voetbal. Maar ook onder Van Schip zie je dat niet.
Nee, dus dat is dan best wel een verrassende ontwikkeling.
Ja, zou het zo kunnen zijn dat door de impact van Henderson en de rust die hij met zich meebrengt, maar ook het verdedigende gochme, gewoon het goed positioneren, Van Schip zegt dan blijft er dus een middenvelder. En nu durf ik wel hoger druk te zetten.
Ja, nou ja, sowieso. Maar dat is ook omdat qua positionering is Henderson zoveel beter dan Tahirovic. Dat al een enorm verschil maakt. Ja, en ik had het idee dat ze, net als andere ploegen natuurlijk, heel erg probeerden om Ramaljo aan de bal te krijgen.
Ja.
Maar daar had PSV op zich wel een oplossing voor. Dat Ramaljo naar de rechterkant ging. Mm-hmm. Aan de andere kant dwing je dan PSV wel helemaal naar de rechterkant van de opbouw. En dat is, ja, Ramaljo schoot ook een paar ballen gewoon blind naar voren. Dus daar kwam hij ook niet altijd goed uit. Dus dat vond ik op zich wel de manier van druk zetten. Zeker met Brobby en met Berghuis. Aan die kant vond ik het op zich wel goed werken. En af en toe zag je wel dat ze via die kant dat ze Bakayoko konden bereiken. Alleen ja, die was in de 1-1 gewoon niet super zaterdag.
Nee, sowieso complimenten voor de backs van Ajax. Ik vond Rens goed beginnen. Gooyer speelde echt een uitstekende wedstrijd. En ook Sosa die inviel. Want je zag al, Rens was een beetje aan klungen. En toen liepen Marta en Sosa. Hield ik al mijn hart vast.
Ja, ik zag Marta als eerste. Dacht, nou, dat gaat er niet gebeuren. Dit.
Dat zag ik ook. Toen dacht ik van nee. Maar bij Sosa heb je ook niet zoiets van, nou ja, Rens speelde echt goed. Dacht van, dit is echt een naderlating. Maar Sosa heeft er prima ingevuld.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik Sosa in de 1-1 met Bakayoko eigenlijk beter vond. Beter omdat Rens liet wel Bakayoko een aantal keren binnendoor komen. Alleen daar had hij best wel veel hulp van Hato en van Taylor. Ja. Die nog één keer een schot ook goed blokte. Maar Sosa was, ik vond hem minder in de opbouw. Waardoor Ajax daar even wat moeilijker had. Maar in de 1-1 en ook wanneer hij een tackle moest inzetten. En eigenlijk niet één keer verkeerd. Vond ik hem wel sterk. Hey, en Gooi trouwens ook, hè?
Ja, die speelde fantastisch.
Ja. Wij hebben hem gezien. Toen tijdens de voetbalzomer waren we in het oosten. En daar speelde Ajax ook een oefenwedstrijd. Mm-hmm. Toen hebben we een helftje zien spelen. En daarna heb je gewoon anderhalf jaar naar Sanchez zitten kijken. Ja. En naar
Tegen een Duitse derde klasser, volgens mij, toen wij met FC Afrika in het oosten. We zijn alweer vorig seizoen geweest. Moet ook nog wel stappen zetten, hoor. Maar hier kan je wel voortborduren.
Maar het verhaal was een beetje dat hij verdedigend wel prima was, maar dat hij aan de bal niet zo super was of hoger op het veld. Terwijl dat laatste heb ik eigenlijk helemaal niet gezien. Ik vind hem heel comfortabel aan de bal. Ook in het wegdraaien, in het besef van hoe de druk op je wordt gezet. Dus dat, ja,
vond ik vorige week bijvoorbeeld bij Heracles wel op een paar momenten minder. Dus
ja, toen was hij wat overmoedig soms.
Ja.
Dus maar dat heb ik liever dan dat je niet durft of dat je elke keer terugdraait of wat dan ook. Dus dat was goed. En dan hebben we de beste man achterin, maar hij is nu niet eens genoemd.
Hato.
Zo.
Bizar hoe volwassen hij is.
Ja.
Als je gewoon op hem gaat letten, wat voor man daar staat.
Vooral in de duels, maar ook aan de bal. Want een van de redenen waarom PSV er geen druk op kon krijgen, is omdat hij hele slimme keuzes maakte in het wegdraaien. En dat niet die voorspelbare bal terugspelen, maar toch vooruit. Of juist andersom.
Soms eventjes wachten. Gewoon de bal aan je voet durven houden. Ja. PSV gaat lopen en je creëert een vrije man. Ja, ik was echt heel erg onder de indruk.
Ja.
En waar ik het overigens minder van onder de indruk was Ramai. In die fase dat PSV meer druk en grip kreeg, kreeg Ramai veelal de bal. En die wilde continu heel snel hervatten.
Je moet eigenlijk temporiseren.
Ja,
om even,
dat deed Henderson
de
hele tijd best wel goed.
Ja.
Maar Ramai, die was op een gegeven moment lange ballen aan het strooien. Die kwamen allemaal continu bij PSV terecht.
Ja.
Dus ik ben echt blij met hem als keeper, maar dit moet hij nog wel een beetje leren.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat op het moment dat Sosa erin kwam, dat het voor hem soms ook wat moeilijker was om de oplossing te vinden. Voor mij in de opbouw, dat toen heel snel de lange bal werd gespeeld.
Het heeft meerdere factoren, toch? Hij heel snel hervatte, maar PSV had er ook, zette Ajax goed vast. En dat werkte elkaar allemaal in de hand.
Ja, nee, klopt. Ja, en trouwens, we hebben het al kort even over Henderson gehad, maar een van de belangrijkste dingen vond ik eigenlijk zijn positionering in verdedigend opzicht. Dat je als Gooyer en Sutelo krijgen nu zoveel hulp van Henderson gewoon in die zone. Dat hij weet waar hij moet lopen. Ook dat hij weet hoe hij zich aan moet bieden in de opbouw. Ik vind hem eigenlijk super belangrijk meteen al.
Ja, want hoeveel impact maakt hij? Dat is een beetje de vraag. Daar zijn ook de meningen over verdeeld. Nou, volgens mij deed hij precies.
Ik denk dat de meningen niet zo heel erg overdeeld zijn. Vanuit één hoek.
Ja, weet ik niet. Je hebt natuurlijk Valentijn Driessen, die sabelt hem best wel neer. Maar ook op social media zag je veel supporters van andere clubs toch wel zeggen van
dat is toch ook een verhaal van op het moment dat het bekend wordt dat er interesse is vanuit Ajax, dan geloven mensen het niet. Uiteindelijk, als hij dan komt, dan gaan mensen allerlei redenen verzinnen waarom hij het niet zo goed zou doen. Ja. Dan gaan mensen nog allerlei redenen verzinnen waarom hij niet op 6 kan spelen. En als hij dan dat uiteindelijk doet, ja, dan is er niet in één keer die mening gedraaid. Terwijl als je hem nu ziet hoe hij het deed als zes in mijn ogen en wat hij toevoegt, ja, dan moet je eigenlijk nu al zeggen dat het een geweldige toevoeging is.
Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij de mindere tegenstander, hoe dat volgende week bij Heerenveen uitgaat. Hè? Want je kan niet elke keer gaan roepen dat het een fantastische sfeer is en een fantastisch elftal en superveel kwaliteit om je heen. En nee. Dit was wel de ideale wedstrijd eigenlijk voor hem om in te debuteren.
Ja, maar goed, hij gaat ook niet elke week voor de camera verschijnen en hij gaat zeker niet elke week een opvallende rol vertolken. Hij had nu één of twee momentjes dat hij ook aanvallend belangrijk was met die bal op Taylor eroverheen.
Maar dat ga je niet. Wout.
Ja.
Alles op de juiste snelheid. Weten wanneer je vooruit moet, maar ook wanneer je even tempo eruit moet halen. Volgens mij coachend heel erg belangrijk. Ik denk dat hij geen handen meer over heeft. Zoveel heeft hij geklapt. En ik was onder de indruk. En tuurlijk, ik ben best wel biased. En ik hoop dat hij het goed gaat doen. Maar ik heb wel van hem genoten. En ik heb als Ajax supporter heb ik deze wedstrijd, vind ik de beste Ajax wedstrijd van het seizoen. En ja. Ik vond het helemaal niet zo verdedigend. En ik vond het. Ik vind dat Ajax eindelijk weer aanknopingspunten heeft laten zien.
Ja, de ondergrens is gewoon in één keer heel erg omhoog gegaan.
En PSV zal goed uit deze topper zijn gekomen. Krijgen nu twee wedstrijden tegen Heracles en Volendam volgens mij. Voordat ze tegen Dortmund moeten. En daar was ik wel benieuwd naar bij Peter Bos. Wat hij van dit elftal verwacht in de komende twee wedstrijden om klaar te zijn voor Dortmund. Want je hebt nu toch wat tegenslagen gehad. Je hebt wat blessures. Je moet het sentiment wel aan jouw kant houden.
Ja, maar goed, kijk, zolang je in die volgende wedstrijden geen averijen oploopt en je zorgt ervoor dat degene die tegen Dortmund fit moeten zijn,
er zijn,
dan ben je er in principe al. En kijk, hoe je tegen Heracles en Volendam speelt is echt totaal onbelangrijk in mijn ogen. Als het maar gewoon resultaat oplevert.
Het zou wel lekker voor hem zijn als het volgende week gewoon weer even een lekkere show is.
Ja, maar dan.
Dus niet zo'n overwinning als een paar weken geleden tegen Excelsior.
Nee, maar goed, volgens mij waren die blessures bij Veerman en Tilman bijvoorbeeld onder andere ook wel zodanig dat die er weer bij zijn. Klopt. Dus ja, dat gaat vast goed.
Alleen Guus Stil is een beetje de vraag hoe lang dat gaat duren, toch? Hey, laten wij naar die andere wedstrijd van de week gaan. Want normaal hebben we één wedstrijd van de week. Dit is wel wedstrijd van de week 2, AZ tegen Feyenoord. Interessant duel, maar niet bijster goed.
Nou, ik vond het dat vanuit AZ kant wel goed.
Echt onder de indruk.
Ja, ja, en ook ik vond eigenlijk ook dat zij ervoor zorgden dat Feyenoord niet goed speelde. Juist door de hoge druk op te zetten. Juist door aan de bal ook best wel brutaal te zijn. En ook wel best wel snel de oplossing te zoeken achter de verdediging van Feyenoord. Waarmee je dus bijvoorbeeld een Trauner en een Hansko in verlegenheid kan brengen. Dus dat deden ze eigenlijk best wel goed. En ja, als je ziet naar als je kijkt naar het AZ van de afgelopen weken en je zet het af tegen dit, dan hebben ze in de korte tijd
stappen gezet.
Nou, dan hebben ze wel een hele grote stap gezet. En ook met Durf, Goes speelde, Adai speelde. Ja, dat zijn jongens die echt nog weinig AZ-1 ervaring hebben. Ja, Goes wel een beetje, maar was ook geen vaste basisspeler. En ik had het idee, doordat zij speelden, dat ze ook veel meer risico namen en veel meer druk durfden te zetten en veel verder van de goal af durfden te verdedigen en veel meer durfden op te bouwen. Ja. Waar Goes ook een hele belangrijke rol in had. Dus nou, ja, een heel ander AZ.
Het is wel grappig dat je dat zegt, want volgens mij hebben we het er vorige week over gehad van wat gaat Maarten Martens veranderen bij dit AZ? En als het niks is, zoals de voorgaande twee wedstrijden, waarom heb je dan gewisseld van trainer? En vandaag beantwoordt hij eigenlijk die vraag door deze keuzes te maken.
Ja, ja zeker als Martens in die op de bank zit, wat toch een ervaren speler is. En
vind jij dat als Mart weer fit is, dat hij aan Martens Indy moet gaan vragen waarom hij nu op de bank zit? Of?
Ja, dat is toch wel het minste wat hij voor ons kan doen. Ja, nee, maar ja, voor hem is het heel lullig. Alleen het zorgt er wel voor dat AZ verder van de goal af kan verdedigen. En in de Kuip waren ze heel erg verdedigend. Deze het op zich qua kansen weggeven ook wel aardig. Alleen toen kwamen ze middenlijn niet over. En dat was deze keer wel zo.
Nu verlies je de wedstrijd wel, want Feyenoord krijgt al vroeg een vrije trap. Die wordt nog wel verwerkt, maar Wiever kan de rebound maken. Daarna creëert AZ eigenlijk binnen een kwartier, 20 minuten, 3 hele grote kansen.
Ja, in ieder geval die ene van De Wit, die goed wordt gepakt door Bijlo. Die ene van Pavlidis, die ik al telde.
Ja.
Dat zie je ook zelden, dat hij zo'n kans mist. Dat waren voor mij sowieso twee open kansen. Ja, en als je kijkt naar de kansen die Feyenoord heeft gecreëerd na die 1-0, dan zijn die op één hand te tellen. En heeft Obuzo Duro ook niet zo heel veel te doen gehad.
Nee. Vond ik overigens wel heel zelfverzekerd en fijn keeper.
Ja, maar die uitstraling heeft ze altijd wel.
Ja, alleen die eerste paar wedstrijden kwam natuurlijk best wel wat druk op. De media dook er bovenop. Iedereen vond er wat van. Hij heeft nog dat moment gehad bij een amateurploeg. Ik denk dat het tegen Hardenberg was. Dat het niet helemaal super lekker eruit zag op zo'n knollenveld. Maar nu de aandacht een beetje afneemt. En ik zat erop te letten, ook aan de bal. Want daar staat hij wel onbekend dat hij daar sterk is. Maar indrukwekkend dan wel.
Ja, risico nemen ook. Gewoon tegenstander uitkappen.
Ja, durven.
Ja, mensen inspelen zeg maar tussen twee drukzettende aanvallers door. Dus dat is heel positief. Kijk, en het probleem is een beetje dat het zo'n supertalent is dat je bijna ook veel de verwachting bijna is dat hij het super gaat doen. En dat kun je nog niet helemaal verwachten.
Nee.
Maar het zou heel vet zijn als hij dit tweede seizoen zelf blijft staan. Dus met Ryan al wel weer terug. Maar laten we hopen dat hij gewoon heel veel ervaring mag opdoen.
Wat zou jij doen?
Ja.
Want het gaat wel gewoon, hè? We gaan
als ik heel eerlijk ben, ik zou met Ryan normaal gesproken opstellen als het gaat om het resultaat. Alleen ik zie het zelf liever niet, omdat je hoopt dat hij een half seizoen in de basis kan spelen.
Maar je wil Champions League halen, die derde plek, met een race.
Ja, dus als ik heel eerlijk ben, denk ik eigenlijk dan met Ryan hoort te spelen, maar doe het toch maar niet.
Nee, voor onze podcast willen we het zo zien. Hey, ik wil even naar Santiago Jiménez. Nul schoten, nul kansen gecreëerd.
Ja.
Ja, ook hij zat lelijk op de bank.
Ja, ik snap niet, want je weet dat als je gewisseld wordt, zeg maar, dat die camera op jou is. Je weet dat je een aantal wedstrijden niet goed hebt gespeeld, maar dat het ook de eerste was waarin hij echt volledig door het ijs zakte. Ja, moet je daar dan zo'n drama van maken?
Jij zegt de eerste. Dat is natuurlijk ook zo als je gewoon puur voetballend kijkt. Want volgens mij gisteren of eergisteren had Pieter Zwart een goed artikel bij Voetbal International. Lees dat vooral, zullen het even in de beschrijving zetten. Waarin hij alle kansen van Jiménez na de winterstop analyseert. En waarom hij dan juist snel weer zou gaan scoren. Mm. Vandaag was het drie keer niks.
Nee, maar vooral ook aan de bal. Gewoon echt passes die volledig mislukte. Nou, aannames.
Ik heb even gekeken. Nauwkeurige passes. 3 van de 10 aangekomen. 3 aangekomen. Ja. Nauwkeurige passes.
En hij liet nog echt een bal van zijn voet afschieten. Ja. Dat je dan ook meteen weer terug moet. Ja. Omdat je tegen aanval van AZ. Dus het was echt van hem gewoon een waardeloze wedstrijd. En ja, Slot die schoof dat na afloop wel op. Ook ja, we brachten hem niet in stelling en dat soort dingen. Alleen hij staat daar wel als spits om juist als kapstok te fungeren. Ja. Juist je elftal op de helft van de tegenstander te houden. En dat lukt echt voor geen meter bij Feyenoord.
Ik vond de beleving bij Feyenoord wel erg mooi. Volgens mij tekenend was in de laatste fase van de wedstrijd. Is er een duel bij de cornervlag. Mm. Wordt een doeltrap aan Feyenoord gegeven. Wat misschien wel een corner was. En dan de reactie van Trauner. Echt zo'n vuist en die verbetenheid van come on.
Ja.
Dit tekent ook wel de ploeg Feyenoord.
Mm.
Dat ze het ook op vechtlust kunnen. Want ik vond vandaag echt een heel slecht duel van hun kant.
Ja. Ja, en meestal moeten ze natuurlijk van voetballend vermogen hebben. En is juist de frustratie dat ze dan het resultaat niet halen. Ja, nu zie je onder andere na Trauner, Wiever.
Hartman.
Ja, Hartman,
een
goede.
En Timber ook in venijnigheid, in slidings, tackles en zo. Mm. Dus het hoeft niet per se in gebaren te zijn. Maar...
Nee. Ja, Hartman inderdaad ook een heel goed voorbeeld. Want die won ook echt een aantal duels waarvan je denkt, als die verliest, dan krijg je ook weer kansen tegen. En nu viel het qua kansen tegen, viel het los van die momenten die we net hebben genoemd, viel het zeker in de tweede helft iets wel relatief mee.
In de tweede helft iets wat teleurstellend.
Ja.
Ik vind dat AZ het echt wel goed heeft gedaan. Mm. Maar die hebben hier echt te weinig uitgehaald.
Ja.
En van Feyenoord, je kan zeggen wat je wil. Maar uiteindelijk gewoon een knappe overwinning. En die hebben wel dus in deze twee duels met FC Twente, die spelen ze dan gelijk.
Mm.
En AZ uit, die win je dan. Heb je wel de tweede plek getekend. Want het had ook anders kunnen gaan. En ze hadden vandaag kunnen verliezen. En vorige week tegen Twente had het ook anders gekund.
Ja, maar goed, maar dan kijk je wel heel erg naar het resultaat. Want kijk, als dit structureel wordt voor Feyenoord dat ze week in week uit zou spelen, dan hebben ze wel een probleem.
Maar daar geloof ik niet in.
Ja.
Je bent nu deze lastige serie, of tenminste de komende week spelen ze in de beker weer tegen AZ natuurlijk, maar wel voorbij. Dus ik denk dat ze vandaag ook wel, en dat zag je ook wel aan de reactie van Slot, ja, hij is vooral blij dat er 3 punten binnen zijn.
Ja, en je gaat woensdag sowieso een ander Feyenoord zien. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog weer een wedstrijd op dit niveau spelen.
Nee, en dan kan het ook zomaar eens de andere kant opvallen. Hey, we moeten even naar dat treurige moment, Justin Bijlo.
Ja.
weer geblesseerd uitgevallen.
Ja, ik vond het echt heel triest, man. Ook de manier waarop hij, zeg maar, paniekerig naar de zijlijn aan het zwaaien was. Van leg alsjeblieft het spel stil, want het is helemaal fout. En ja, je ziet bijna nooit dat een speler door zijn knieën zakt en dan meteen begint te huilen. Dat zie je bijna nooit.
En het is bijna altijd zo dat als er geen tegenstander in de buurt is, een speler gaat zitten, dan weet je hoe laat het is. Het lijkt hier op... hij kijkt ook direct achterom. Dus het lijkt alsof hij een trapper tegenaan krijgt. Dus een zweepslag, iets. En dan inderdaad begint hij te huilen. En dan weet je hoe laat het is. Wellenreuther warmt zich op. Hij moet met ondersteuning naar de zijkant. Mm. We hebben ons volgens mij in de FC Afkikken Daily wel eens afgevraagd hoe dit er dan uitziet op die trainingen. Want vaak gebeurt dit natuurlijk op een training dat je zo geblesseerd raakt. Nou ja, zo dus. En het doet pijn. Ja, om naar te kijken.
Nee, absoluut. En laten we het bijna hopen dat het een zweepslag is. Want dat is dan nog wel enigszins te overzien. Kijk, als je Achillespees gebeurt, ben je gewoon een jaar kwijt. En als het weer iets was geweest met die enkel of zo, was het ook dramatisch geweest. Maar dat is dan gelukkig niet. Maar ja, desalniettemin. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de interlandperiode die in maart er al eraan komt. Koeman die nu al wil werken naar een elftal voor richting het EK. Ja, dan zie je weer een stuk uitvallen qua aantal wedstrijden die je kan spelen. Dus voor Bijlo is het dramatisch. Behalve als hij misschien, stel dat 4 weken duurt en hij komt terug, dan is het misschien nog net te overzien. Maar ja, dat wordt al krap, denk ik.
Ja, ik denk als je naar het Nederlands zelf ook kijkt, dat als hij inderdaad niet bij de volgende interlandperiode is, dat het dan sowieso naar Verbrugge valt.
Ja, nou, misschien gaat hij dan wel weer mee als hij straks weer fit is, maar dan ben je wel, ben je weer niet de eerste man.
Nee. Nee, dat denk ik. Hey, laten wij even naar de stand gaan kijken. Nadat we Bijlo veel beterschap hebben gewenst, toch? Mm. PSV 56 punten bovenaan, staat 10 punten los. Feyenoord 46. En dan komen we in de interessante zone terecht. FC Twente 41, AZ 35 en Ajax heeft er nu ook 35. Mm. Ik heb stiekem, als Ajax ziet, even naar het schema van FC Twente zitten kijken. We hebben nog veel lastige uitwedstrijden.
Ja.
Wie heeft nu de beste kaarten volgens jou?
Ja,
Van Schip zei op de persconferentie, wij moeten nog steeds niet vol uitspreken voor plek 3 te gaan. Wij zijn aan het jagen.
Ja, precies. Maar dat is ook wel weer zo'n slimme trainers uitspraak. Zeker. Maar plus dat er ook in het verleden wel zijn er wel clubs die dan te arrogant zijn geweest. Ook richting kampioenschap. Van dat redden we nog wel. Mm-hmm. Of de rest gaat wel punten laten liggen. Terwijl... Ja, als je zo vanuit die underdog-rol blijft praten, is op zich prima. Wacht maar tot je er echt weg bij staat en dan kun je het erover hebben. Maar voor nu is dat gat nog steeds 6 punten. Ja. Nou ja, Twente gaan we het zo nog over hebben. Die hebben een fantastische selectie alsnog staan.
Gaan we wel nog naar PSV, Ajax en AZ toe?
Ja. Ja, daar hebben ze de laatste jaren ook wel eens dat ze dan buitenshuis niet dat resultaat konden halen. Mm-hmm. Onder andere bij Ajax, bij Feyenoord toen.
Maar ook bij mindere goden, uitwedstrijden voor FC Twente zijn uit.
Dus vooral dat laatste vind ik interessant. Of ze daar nog in de tweede seizoenshelft ook gaan morsen. Of dat nu makkelijker wordt. En AZ, als ik het AZ van de laatste week had gezien, had ik gezegd, die gaan nooit redden. Maar ik heb nu toch weer een sprankje hoop gekregen dat die ook nog gaan meedoen. Dan heb je straks gewoon 3 teams die echt een fantastische race om de derde plek gaan hebben.
Ja. Wel, ik zat op de fiets hier naartoe even na te denken. En ik vind het fantastisch dat we een bord op schoot maken. En we zijn nu een paar weken diep. En je dompelt je helemaal onder in die competitie. Wil eigenlijk niks missen. Zit al die interviews te kijken. Ben er heerlijk van aan het genieten. Maar op heel veel plekken op de ranglijst is het niet het allerleukste seizoen.
Goed. Het is jammer dat je niet echt een titelrace hebt. Ja. Dus dat is balen.
Maar en ook onderin.
Klopt. Maar ja, we zullen straks over Vitesse en Volendam hebben. Maar waar we van moeten hebben is toch wel, denk ik, die derde plaats. En uiteindelijk die laatste play-off plaatsen. En plek 16, denk ik.
Ja. Ja. Laten we even naar Enschede gaan. Want daar werd gevoetbald. FC Twente, RKC Waalwijk 3-0. Een droomdebuut voor Myron Boadu.
Mm.
Ik had allereerst niet verwacht hem in een FC Twente shirt te zien.
Nee.
Het oogt als een soort sprookje. Maar ik vind het heel erg vet. Ik was heel groot fan van Ugalde, maar ik vind dit misschien nog wel harder.
Ja, eigenlijk wel. Ook omdat je zegt dat je het misschien helemaal niet verwacht. Op het moment dat het transfergerucht komt, dan geloof je er heel erg in. Op het moment dat daarna de geluiden komen van wordt toch wel lastig met Monaco en concurrentie.
Ik was
erin
gevlogen.
Maar dan denk je al heel snel, denk je van, dat gaat toch niet gebeuren, weet je wel. En zeker als Boadu dan zijn story plaatst van, waarbij het eigenlijk blijkt van dat het misschien wel lastig gaat worden. En dan komt hij toch.
Ja.
En dat is echt heel vet voor hem voor de Eredivisie en voor FC Twente. Want ja, totdat hij die 2-0 maakt, is het nog veel te veel een wedstrijd voor FC Twente. Ook omdat RKC het in de openingsfase echt geweldig deed.
Ja, RKC voetbalde heel erg goed. Moet zeggen, ik was erg onder de indruk van de goal van FC Twente. Sam Stijn ontvangt de bal aan die rechterkant. Geeft hem voor waar we flap tegen Feyenoord nog voor zijn kop konden slaan. Mm. Dat hij die buitenspelval niet zag. Legt hij hem nu met zijn hoofd zo stil terug.
Ja.
Zo fenomenaal. En Van Wolfswinkel kan hem intikken.
Ja, voor Van Wolfswinkel ook even lekker dat hij vanuit de basisplaats kan scoren. En met Boadu een aantal dat je in ieder geval nog die goal...
Je zag hem wel een beetje. Hij werd gewisseld natuurlijk voor Boadu. Hmm. En 68 seconden lag hij erin. Hij zal het weten. En hij weet...
Ja, hij was nog niet helemaal fit. Dus
ja,
maar dan nog is...
Je zag hem naar de kant lopen en hij dacht... Niet lekker dit.
Nee, nee.
Want hij is gewoon nog een hele goede Eredivisie-spits, Ricky van Wolfswinkel.
Ja, maar op het moment dat Boadu meer dan 70% fit is, dan staat hij er of heel snel naast, of moet hij vanaf de linkerkant gaan spelen. Maar ja, daar heb je ook weer flap. Dus nee, dat kan wel eens lastig worden. Maar als je ziet wat Boadu toevoegt in de korte periode.
Zo.
En dan niet alleen speculeren op die laatste lijn en vandaar daar een aantal kansen krijgen, maar ook gewoon... in het voetballende gedeelte afhouden van de tegenstander. Hij zakte één keer terug in het middenveld, waarbij hij gewoon slim de bal in de ploeg hield. En vooral die laatste twee dingen, dat was een beetje wat je miste in zijn AZ-tijd. Ja. En wat hij nu dus wel heeft.
Je ziet zo erg goed in alleen deze invalbeurt al wat hij heeft geleerd in het buitenland. Mm. Want je zou kunnen zeggen, RKC geeft hem heel veel ruimte. Maar volgens mij loopt hij zich gewoon continu heel goed vrij. Waren ze hem gewoon elke keer kwijt.
Ja, dat.
Hij maakt een doelpunt na 68 seconden. Dat is misschien iets wat gelukkig, maar ook goed gelopen. Mm. Hij creëert nog twee kansen. Dus die ene kans waar die goal nog uitkomt met Taha 2 minuten later alweer. En nog eentje.
Ja, dat die ene is
zoveel impact.
De ene dan wel vanuit de rebound. Maar dat is ook weer omdat hij zelf die kans creëert. En zelf het de keeper lastig maakt. Waardoor Taha uiteindelijk kan scoren. Dus ja, directe impact. En je hebt inderdaad ook meteen weer het vertrouwen dat die vacature van Ugalde zo goed is ingevuld. Dat Twente gewoon op dezelfde weg voort kan gaan. Zo. En dat is wel echt een zwaar compliment naar Brugge toe.
Ja. Ja, want die heeft gewoon heel hoog ingezet.
Mm.
Dus die heeft gewoon gedacht van wij willen hier derde worden in deze
competitie. Hij heeft Weghorst ook nog gebeld, hè?
Ja?
Ja, dus dat...
Dat is toch vet?
Ja, je zou kunnen zeggen, inderdaad... Ja, wij hebben allerlei opties genoemd vanuit de Eredivisie. Ook omdat je maar een korte periode hebt om een vervanger te halen. Omdat je iets binnen wil halen waarvan je weet het kan in de Eredivisie. Dat had dan bijvoorbeeld een Lauritsen kunnen zijn. Maar uiteindelijk komt hij met Boadu aan. Ja, dat is echt geweldig voor Twente. Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe ze het definitief gaan opvangen komende zomer. Maar dat is een zorg voor later. RKC, je benoemde ze even, speelde goed. Imponeerde eigenlijk wel de eerste helft.
Ja.
Staan nog steeds wel gewoon 16e. Hebben volgens mij nu 7 duels op rij niet gewonnen. En nu was het verhaal, de eerste 7 duels van de Eredivisie dit seizoen wonnen ze ook niet. En toen werd er rust gepredikt. En dat is nu nog steeds het geval. Frank van Mosselveld was vorige week op Transfer Deadline Day. Kwam die langs. Maar... Ja, als ik naar die stand zit te kijken, ik vrees met grote vrees.
Nou ja, kijk, je hebt als RKC pas een probleem als je bijvoorbeeld ook thuis volgende week van NEC gaat verliezen. En
ja, maar
als je
NEC
na
heb je dit weekend gezien. Die speelde een hartstikke goede wedstrijd.
Ja, nee, maar precies. Maar dat zijn normaal gesproken wel de wedstrijden waar je dan, ondanks dat het een sterkere tegenstander is, waar je een resultaat uit moet halen. Dus krijgen een week daarna krijgen ze Feyenoord. En daarna krijgen ze een reeks met wat...
Feyenoord uit, hè?
Ja, maar daarna een reeks met wat mindere tegenstanders. Ja.
Zou ik hem even opnoemen?
Nou, kom maar door.
Fortuna thuis, Go Ahead uit, Vitesse thuis, Excelsior uit, Heerenveen thuis.
Ja,
Almere thuis, je hebt als Rotterdam uit. Dat klopt.
Je hebt als RKC pas een probleem als je in die fase waarin je tegen inderdaad de Vitesse's van deze wereld en Excelsior gaat spelen. Als je dan een mindere fase hebt of dan op een domme manier wedstrijden gaat weggeven, dan heb je een heel groot probleem. Maar daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in.
Als je ze nu zag spelen, en ik moet eerlijk zeggen ook wel gewoon de weken daarvoor, dan kan je je niet voorstellen dat ze geen punten gaan pakken.
Nee.
Maar ja, daar schuilt ook het gevaar.
Nee, ja, helemaal eens. Maar goed, ik moet wel zeggen, ze waren nu aan de bal gewoon heel goed. Ik vond Valida vond ik ook best wel goed spelen. Seuntjes had een paar geweldige momenten. Ja. Vooral die uittrap van Fase, zeg maar. Die Zuid-Amerikaanse uittrap. En hij neemt in de loop op de borst een bal aan. Ja, dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Ja. Dus we hebben wat momenten van klasse van hem gezien. Als hij dat ook nog gaat koppelen aan rendement en als Kramer gewoon weer meedoet, ja, dan moet het op een gegeven moment op een goed gaan komen voor RKC. Zou je zeggen?
Dat zou je zeker zeggen. We gaan het blijven volgen. Zullen we even naar de grote speler van dit weekend gaan?
Mm-hmm.
Wie is dat voor jou?
Ja, we zullen de wedstrijd straks nog even langs laten komen. Maar Jasper Schendelaar is dat.
Ja.
Ja, die zorgt in principe gewoon in zijn, nou ja, in zijn eentje. Kunnen we niet helemaal zeggen vanwege de rol van Van den Berg. Maar ja, bijna in zijn eentje zorgt hij ervoor dat, Peck die wedstrijd wint bij Sparta. De ene redding was nog mooier dan de andere.
Geen fout.
Nee. Dus
normaal keeps hij best wel goed. Hebben we het ook al eerder over gehad. En dan volgt er altijd wel een momentje waar dan een goal uitvalt.
Mm.
Maar toen, ja, dit is wel groei.
Nou ja, nee, absoluut. Maar goed, ook als hij wel een foutje zou maken, zeg maar, dan nog is hij op dit niveau een echt een hele bruikbare speler. En ja, dit soort dagen zelfs cruciaal voor Peck Zwolle. Dus hij is mijn speler van de week. Normaal gesproken kies ik altijd een speler uit een topper. Maar dit, dit was zo cruciaal, dan ga ik gewoon verschillen.
Vet. Ik moet zeggen dat ik heb lang getwijfeld. Ik ben zelf bij Ajax PSV geweest. Dan heb je Gooyer, Henderson, Hato, die alle drie een gooi naar doen. Maar ik zat dus naar Twente RKC te kijken, terug te kijken. En ik vind, de grote speler is voor mij ook een speler die gewoon impact op mijn weekend heeft. Het hoeft geen eens 90 minuten te zijn, maar kan ook een korte invalbeurt zijn. En ik vind het zo vet dat Myron Boadu voetbalt in Enschede en de impact die hij direct maakt en laat zien, dat hij mijn speler van de week is.
Mooi. Ja, wij gaan gewoon niet voor de standaardkeuze.
Nou, dat is wel een beetje FC afkicken, be like. Hè? Of niet?
Ik had 100% verwacht dat jij voor Hato zou gaan, dus ik denk ik kies Schendelaar.
Nou, ja, ik wil Boadu. Ik vind hem gewoon echt vet.
Oké. Okay.
Hey, dan de round-up, waar deze week heel veel wedstrijden in zitten.
Mm.
Normaal willen we onze tijd goed verdelen en dat is ook helemaal prima.
Mm.
Maar nu hebben we gewoon besloten, we gaan al deze wedstrijden gewoon even rustig doorspreken. Maar ze zitten wel allemaal in de round-up, hè?
Ja, nou ja, goed, kijk, het mooie was dit weekend is dat we naast die toppers, dat we nog een aantal echt hele leuke wedstrijden hadden. Dus ja, daar kunnen we het best wel even wat langer over hebben. En we hebben in de Eredivisie eigenlijk een onvervalste trainersrivaliteit sinds kort.
Ja, je had al Ferguson tegen Wenger. Je had Mourinho tegen Guardiola. En nu heb je ook Pastoor tegen Dijkhuizen. Laten we eerst even luisteren naar wat Dijkhuizen voor de wedstrijd zei en hoe Pastoor na de wedstrijd daarop reageerde.
Nou, deze wedstrijd vraagt een andere mindset en een andere tactiek vanwege in het veld. Aan de andere kant, de tactiek van Almere is gewoon heel direct, veel duels. Ja, met alle respect, een beetje KKD-voetbal soms, zeg maar.
Er zijn niet veel wedstrijden geweest waarin ik sterker het gevoel had dat het zo fucking terecht was dat wij deze gingen winnen. En dat zij met twee keer over de middenlijn komen ook nog een doelpunt hadden gemaakt. Dus daar waren we volgens mij heel erg blij mee. En ik vond het achteraf gezien ook helemaal niet zo gek voor een KKD-ploegje. Hè?
Ja. Daar kwam de aap uit de mouw, zei Milan van Dongen. Die nam de interviews namens ESPN af.
Mm.
Hoorde u zojuist.
Ja.
Wat vond jij hiervan?
Ja, ik kan hier heel moeilijk tegen.
Ik ook.
Qua Pastoor, hij neemt het dan blijkbaar heel erg persoonlijk dat Almere wordt omschreven als een KKD-ploegje.
Ik vond het klein.
Nou ja, terwijl Dijkhuis natuurlijk duidelijk het heeft over die tactiek. Alleen Pastoor vindt niet dat hij KKD-voetbal speelt.
Nee.
Hij vindt al dat hij tijden uniek voetbal speelt. Ook in de KKD al. En dat, ja, dat kan wel steken. Alleen,
hij zegt geen ploeg in de KKD speelt zoals wij spelen.
Mm.
Dijkhuizen die was veel meer aan het hinten op dat directe voetbal.
Ja.
En direct wordt er natuurlijk best wel gespeeld in de KKD.
Ja.
Dus misschien omschrijft hij het geen eens handig, maar het was ook geen sneer in dat interview.
Nee, absoluut niet. Dus maar ja, goed, misschien leeft Pastoor voor dit soort dingen. Haalt hier zijn energie uit. Haalt hier de motivatie uit. En je ziet ook hoe die die winnende goal viert met zijn staf. Ja. Terwijl normaal, hij heeft ook al eerder dit seizoen gezegd dat hij dat eigenlijk nooit doet. Omdat
geen
hij dan
emotie.
Nee,
eind
precies.
Vorig seizoen was dat. Of niet, in de playoffs was
precies.
Dat.
Precies. Ja. Dus en dit is gewoon een overwinning. En daar gaat hij dan helemaal uit zijn dak. Dus ja, wat dat betreft. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om naar te luisteren. Ook omdat Dijkhuizen het volgens mij nooit zo bedoeld heeft. En, het
kan ook gewoon dat Dijkhuizen op een bepaalde manier in zijn allergie zit. Hè?
Ja.
En dat, ja.
Misschien moeten ze binnenkort een keer bij Open Vizier zeggen.
Ja,
dat
lijkt
een soort verzoeningsgesprek of zo.
Nou ja, Open Vizier heeft natuurlijk heel veel trainers gehad. De podcast van Alex Pastoor, luister die vooral. Er zitten heel veel interessante gesprekken tussen. Maar Marinus Dijkhuizen is nog niet langs geweest. Lijkt mij best wel een leuke match.
Ja, dat kunnen ze meteen even uitpraten.
Ja.
En dan komt dat vast helemaal goed.
Ga dan gewoon eens hebben over wat is dat KKD-voetbal dan? Gewoon dit. Je kan dit ook als onderwerp pakken.
Nou, nee, absoluut.
Toch? Dus en dat, hier heel veel uithalen.
Laten we dat vooral doen. Moet wel één ding zeggen over Almere, over dat directe spel. Ja. Ze hadden nu Barbert dat is opgesteld links, centraal ja. normaal gesproken speelt MBSO daar. Ja. En met Barbert heb je wel veel meer voetbal ja. in de ploeg. Dus ik vond ze ook wel beter spelen en dominanter dan dat ze in andere wedstrijden waren.
Wel doen alsof Excelsior er helemaal niks van kon en zij echt... Ze helemaal overrompelen.
Ja, dat was niet zo.
Nee, toch?
Nee. Dus ja, en Almere scoort uit de spelervatting en een verrichting verandert schot. Ze waren wel beter. Ze hebben wel paar goede kansen.
Ja, een beetje pech met die fout van Per Koopmijn.
Ja, inderdaad.
Die goed hersteld later, hè. Geeft ja. een assist.
Dus wat dat betreft ook wel knap dat ze vanuit die 0-1 terugkomen. En nog even een kleine shout-out naar Johan Katlin. Die linksbuiten, die echt al weken geweldig speelt.
Ja. Ja, en het blijft ongekend knap hè, wat ze daar doen in Almere. Ze staan nu super goed voor. Gaan echt richting handhaving. Nu weer een mooie overwinning.
Ja, terwijl ze in principe, voor mijn gevoel, hebben ze net een iets mindere selectie dan Excelsior. Maar Excelsior heeft best wel veel kwaliteit met Goudmijn, met Piri, die nu ook weer speelde. Van Gassel. Dus ze hebben een leuke selectie. Alleen Almere haalt er dit seizoen meer uit, in mijn ogen.
Driehoes?
Ja, moet het ook nog even over
die
hebben.
Die speelde gewoon.
Ja.
Vind ik wel mooi, man.
Ja, eigenlijk de beste manier om te beschrijven zeg maar, hoe knap dat was, vond ik eigenlijk door het interview van met Duikhuis achteraf, die er emotioneel voor was geworden. En die Driehoes belde eigenlijk meteen nadat hij de transfer werd afgekeerd van trainer.
Vooraf was dat toch?
Ja, maar op de transfer deadline.
Oh, zo,
net nadat de transfer was afgekeerd van trainer, het is helemaal kloten, maar ik wil graag spelen. Ja. En dat tekent Driehoes wel.
Nou ja, dan ook zijn interview bij ESPN. Eigenlijk alles wat die jongen heeft gedaan in de afgelopen dagen. Hoe hij omgaat met deze teleurstelling. In elk geval naar buiten uit. Want intern en bij hemzelf in zijn eigen hoofd. Daar kunnen we niet in kijken. Is zo erg knap.
Ja.
En zijn zaakwaarnemer is zich best wel gaan roeren op die dag zelf. Door best wel in mijn ogen wat onhandige posts te doen. Niet in het belang van de speler. Meer in zijn eigen belang om in de media te komen.
Mm.
Maar hoe hij dit doet is echt knap. En... dat verdient wat mij betreft wel een plek in ons museumpje.
Oeh.
Want waar zou Driehoes denk je liever zijn? Bij PSV?
Of in ons eigen?
Tussen ons sectorhoofd van RKC, Leel Doekoe en Kelvin Verdonk.
Ja, ik weet het antwoord wel.
Ja,
PSV
toch?
Kan wel even wachten hoor.
Ja, PSV kan wel een halfjaartje wachten. Dus wat dat betreft is dat supermooi. We zetten hem erin. Hij kon niet overtuigen. Had een week niet getraind.
Nee,
speelde wel een groot deel van de wedstrijd. Jammer dat het niet lukt.
Hij speelde ook op rechts. Wat ik heel opvallend vond. Hij is beter op links. Terwijl Udenes volgens mij bij zijn vorige club altijd vanaf rechts heeft gespeeld. En bij Excelsior ook wel daar heeft gespeeld. Dus ik vond het een vrij opmerkelijke keuze van Dijkhuizen dat hij ze zo had neergezet. En het kwam Driehoes in mijn ogen in ieder geval niet ten goede.
Nee, ja, misschien wordt hij volgende week wel gepasseerd zoals Andries Noppert. Dat werd bij Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Laten we direct even doorgaan met die wedstrijd. 3-3, gigantisch spektakelstuk. En je kan veel zeggen over Heerenveen. Maar bijna elke wedstrijd van hun resulteert wel in een leuke wedstrijd. Omdat het voorin best wel veel creëert.
Mm.
En achterin best wel open huis.
Ja, ik wilde zeggen, ik dacht dat je ging zeggen van ze weten wel hoe ze een wedstrijd moeten weggeven.
Want, ja, zeker.
Dat is echt niet normaal hoor.
Moet ik denken aan PEC een paar weken geleden. Maar ook weer deze 3-3. Fortuna ging met een streamend fluitconcert de rust in.
Mm.
En heeft uiteindelijk een mooi resultaat.
Ja, en dat is best wel opmerkelijk. Moet wel zeggen dat we zouden niet meer zoveel over scheidsrechters hebben. Maar deze wedstrijd loopt totaal anders als er gewoon een rode kaart wordt gegeven van Ivo Pinto.
Is echt... schandalen.
Ja,
deze slaat echt helemaal nergens op.
Sarawi glipte voorbij en dit is gewoon een pure wanhoopsovertreding. Nee, het is echt een kelderklasse overtreding. Ja. En hij krijgt geel. Brouwers die komt wel vanaf 20 meter aanrennen om te protesteren. Die krijgt ook geel. Dus je krijgt dezelfde straf. Ja. Terwijl Pinto echt een smerige overtreding inzet. Dus ik vind het heel opmerkelijk dat in principe is Heerenveen nog gewoon heel hard genaaid.
Ja.
Alleen omdat het Heerenveen is, hoor je niemand over.
Nee. Nee, ja, ik zou ook de mensen aanraden van mocht je deze wedstrijd nog niet hebben gezien. De overtreding zit in de samenvatting van ESPN. Kijk dat even, want nou ja, hij was niet zo erg als die bij Go Ahead Eagles.
Nee, zat er net onder.
Zat er net onder, maar het is gewoon echt groot.
Normaal gesproken is dit 3 wedstrijden schorsing. Ja. Nu is het een gele kaart. Een paar minuten later krijgt Fortuna ook nog een makkelijke penalty.
Ja.
En weer 2 minuten later staat het 2-2. En is die wedstrijd ineens uit de handen van Heerenveen. En geven ze hem zelfs na de 3-2 van Brouwers. Hele mooie goal trouwens. Geven ze hem weer uit de handen. Dus Heerenveen mag ook zichzelf wel verwijten dat ze die 3-2 niet over de streep trekken. Ja. Dat wel.
Ja. Hey, Ballack zat op de tribune. Het is toch altijd wel opvallend als dit soort grootheden opeens in dit soort stadions komen.
Totaal random ook.
Ja.
Ja,
of, nou, vet.
Of hij moet een nieuwe technisch adviseur van Fortuna worden. Maar dat lijkt me een beetje stug. Ja. Als hij, volgens mij werkt hij als adviseur zo voor de Duitse bond. Ja. Nou ja, richting het EK. Dan zou dat een beetje vreemd zijn. Ja, en ik denk ook niet dat hij heel warm is geworden van de hele wedstrijd. Wel van Saroui.
Ja.
Ja, die was vet.
Die was fenomenaal. Die derde goal van Heerenveen was schitterend.
Ja.
Die van Brouwers overigens ook, die keihard binnen schiet.
Ja, maar die eerste goal van Saroui vind ik ook kwaliteit hoor. Dat je hem zo kort zeg maar afkapt, ja. Hem in de korte hoek schiet tussen de benen van de tegenstander door.
Ja, dat is waar.
Dus,
drie mooie goals van Heerenveen.
Ja, maar het is heel vreemd dat Saroui nog bij Heerenveen speelt. Dat het niet één club is geweest die dacht, nou dat bot van Lille kan ik wel overtoepen en we halen hem weg. De zomer gaat hij veel meer kosten, dat kan niet anders.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Wat deed Fortuna goed?
Ja, niet zo heel veel. Als ik heel eerlijk ben, ja. Zeker
meer geluk dan wijs.
Nou ja, zeker de eerste helft niet. Alleen, ja, wat deden ze goed? Dat ze na die penalty meteen hebben doorgedrukt. Ja. Maar tot dat moment zat er echt wel weinig in, hoor.
En Mickey van der Hart zag er ongelukkig keepte, ja, in plaats van Noppert.
Vind ik ook een beetje makkelijk, hoor. Elke keer als er iets met Mickey van der Hart gebeurde, wordt natuurlijk Noppert in beeld gebracht vanuit de regie.
Ja, het was wel zoeken.
Ja, maar
oké, bij deze corner toch, als je hem komt, moet je dat beter doen dan dit.
Ja, maar ja, ik vind
het is geen blunder, maar...
Nee, maar ik vind het wel makkelijker, want Sierhuis staat net voor zijn neus. Die gaat net onder die bal door. Ja. Van der Hart kan absoluut niet vrij die bal wegboksen. Dus ja, het ziet er ongelukkig uit, maar ik vind het niet eens echt een fout. Dus... Ja. Nee.
Okay.
Ik vind het wel raar dat... Ja, sorry, maar ik vind het wel alsnog gek dat Noppert gepasseerd is. Maar goed, ik vind hem van harte een prima keeper. Alleen Noppert is intrinsiek natuurlijk echt een betere keeper. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat hij gepasseerd is. Maar goed, is niet anders.
Nee, en je zag hem ook zitten. Hij was high fives aan het geven aan die kleine kindjes.
Ja, ja.
Fortuna doet hij goed. Maar het zag er toch allemaal wel een beetje... doet pijn als je daar...
Ja, ja, nee, absoluut. Absoluut.
Dus, nou ja, goed. Hey, FC Utrecht, FC Volendam eindigt in 4-2. Het is de Boef tegen Boef wedstrijd.
Ja, dit is dan iets wat je vooraf opschrijft. In een draaiboek van Boef tegen Boef.
Nou ja, gewoon wij schrijven het op met potlood.
Ja.
ESPN. Dat is echt het grote ding dan.
Ja. Ja,
ik snap het.
Ik weet niet of ze bij de familie Boef zijn langs geweest van tevoren.
Vast wel.
Ja, nee, dat, in dit geval mag het ook wel. Zeker als je ziet welke impact bij de
aan de ene kant, goal aan de andere kant.
Ja, waarbij Zach Boef natuurlijk de eerste goal maakt. Waarbij je toch weer het idee hebt, is dit het oude Utrecht die zelfs thuis tegen Volendam of noem een RKC of wat dan ook een wedstrijd uit handen kan geven. Dan wordt het 2-1. Denk je, nou, kom maar goed. Ja. Valt toch die 2-2. Denk je, nou, gaat dat alsnog weer fout. Ja. Maar Utrecht is toch wel iets verder wat dat betreft dan het begin van het seizoen.
Ja, vond je dat die 1-0 of die 0-1 van Volendam, moest die afgekeurd worden? Best wel veel onbegrip bij FC Utrecht.
Nou, ik had niet het idee dat hij met zijn arm raakte, maar met zijn zij. Of ik heb niet goed...
Ze werden gek in Utrecht. Ja, Ron Jans vol.
Of ik heb à la de VAR bij Feyenoord laatst te snel ernaar gekeken en te snel weer doorgegaan. Maar ik zag het niet zo. Ik zag er niet veel verkeerds in.
Zach Boef die maakte, ja, Taylor.
En twee hele lelijke tegengoals ook bij Utrecht. Ook die tweede was ook wel heel erg knullig in de eigen 16. Dus als je zo blijft verdedigen, moet je ook wel 4 goals per wedstrijd blijven maken. Ja. Maar dan is het wel lekker dat eindelijk Taylor Boef weer een beetje terug is.
Ja, drie goals.
Eentje met de hak. Schat jij dat hoog in of vind je deze niet zo moeilijk?
Ja, weet ik niet. Ik heb moeilijkere goals gezien.
Ja, ik vind dat het altijd heel erg wordt gehyped. Ja.
Dit weekend. Ik heb echt schitterende goals gezien, maar ik zet deze daar niet tussen.
Nee, nee. Dus en ik vond het mooi, die ongeloof bij Zach Boef op de bank bij die 4-2. Toen was hij al gewisseld. En dan dat je broer dan een hat-trick maakte. Dat geinig om te zien.
Ja, weddenschapje hadden ze. Dus volgens mij mag de een de ander nu uit eten nemen. En dat is allemaal heel erg leuk en gezellig.
Vrees wel dat de hele boet dan mee moet naar Volendam om een harenkie te gaan halen.
Dat lijkt me wel mooi. En daar moet dan wel een ESPN-camera op. Dat lijkt me enorm leuk. NEC Heracles Almelo 3-1.
Mm-hmm.
Heracles kwam nog wel op voorsprong door Jis Hoornkamp. Maar NEC was goed.
Ja, NEC is ook in staat om dit soort wedstrijden gewoon om te draaien. Ten opzichte van het begin van het seizoen, toen ze ja, dit soort vroege achterstanden niet eens te boven kwamen of net een gelijkspel er nog uit wisten te peuren, ja, is het wel een heel groot verschil. Maar ze hebben nu ook wel echt heel veel kwaliteit.
Heel veel kwaliteit.
Met zo'n gaat. En we zeiden het al, van Jaron Seri is eigenlijk best wel absurd dat hij bij NEC speelt.
Ja, hij is 35 jaar.
Mm.
Dat is er niet heel erg aan af te zien. Ik bedoel, ik zag Bram Nuitink na de wedstrijd voor de camera verschijnen.
Mm.
Toen dacht ik van, hoe kan het dat Seri jonger of ouder is?
Mm.
Maar het is fantastisch wat hij doet, toch?
Ja, maar ze hebben ook gewoon echt wel heel veel kwaliteit. Heeft Mart het ook al vaker over gehad dat ze eigenlijk aan de stand verplicht zijn om hier te staan.
Ja, maar ik vind
staan,
dat Mart af en toe ook gewoon, die doet dan wel alsof ze echt hoog moeten staan. Maar ik vind ze nu wel gewoon, ik vind ze wel boven hun kunnen presteren ook. Ik vind het echt knap wat ze op dit moment aan het doen zijn. Hè? Dus niet het eerste seizoen zelf.
Ja, maar inmiddels zit je wel echt, want ze hebben er nu nog meer spelers erbij gehaald, met dat je nu en Sillers hebt, en Nuitink en Sandler. En ja. Op het middenveld Proper is nog verlengd. Seri is erbij gekomen. Ja. Ze hebben Sano en Ogawa erbij gehaald. Ja. Hansen is echt voor dit niveau echt een geweldige speler. Ja, dus uiteindelijk
maar
denk ik
ook
wel dat je een beetje je ambitie moet zijn om normaal gesproken met Utrecht te concurreren. Die staan nu lager.
Ja.
Dat jij onder de top 5 dat je wel echt mee moet doen, vind ik. En als je dan zesde staat, is niet zo heel gek in mijn ogen.
Nee, maar toch vind ik het heel erg leuk en fris en knap.
En knap dat ze vanuit die positie zijn teruggekomen.
Ja, ik bedoel, er is een bus opgewacht eerder dit seizoen. Dan had je wel een beetje het idee van, oké, misschien is dat wel een beetje vroeg.
Lauw, de laatste keer dat we dit noemen, want het hebben we echt al 100 keer benoemd, die bus opwachten.
Ja, maar ja, het is wel een tekenend moment van het seizoen. Dus het is ook niet heel gek dat wij het elke keer benoemen.
Nee, maar dat ligt wel ver achter ze nu. En de uitdaging voor NEC is om op deze positie te blijven. En dan, ja, misschien tijdens de play-offs ook nog wel een factor te zijn. Met trouwens, want dit vond ik het leukste interview van het hele weekend, Silas So.
Ja?
Ik heb nog nooit iemand gezien die zo graag bij mijn club wilde voetballen.
Nee, hij zei, jongensdroom, van alles heb ik genoten. Zag ballen jongens, was ik vroeger uit.
Ja, was hij zelf vroeger ook?
Ja, was hij zelf vroeger ook. Zag een kraampje waar nog steeds croquis chips werd verkocht. Ik moet wel zeggen dat Silas So is een beetje, ik vond het ook een leuk interview. Maar gewoon sinds die transfer die niet door is gegaan naar de Graafschap en toen naar Go Ahead.
Ja.
Gewoon, ja, ik weet niet, ik vind het, hij is een beetje mijn sympathie verloren of zo. En ook gewoon omdat ik snap deze transfer niet per se ook.
Ja, maar goed, dat met zo'n vorige transfer, dat kan natuurlijk ook een beetje een spelletje zijn van een zaakwaarnemer. En hij heeft nu dit seizoen in een go-ahead shirt een interview gegeven dat hij Nijmegen een fantastische stad vindt. Dat hij, dat hij het allemaal geweldig vond. En dat
is ook mooi.
En pas op, volgens mij was echt op het laatste moment pas sprake van dat hij in de transferperiode naar NEC ging. Dus toen wist hij ook nog niet dat hij terug zou gaan. Dus dat vind ik wel heel tekenend. Dan krijg je dit erachteraan met zo'n glimlach. En ja, ik vind het geweldig. We zullen het interview even in de beschrijving zetten
met Mark van Rijswijk. Vitesse Go Ahead Eagles. Voor mijn gevoel is het doek nu echt gevallen.
Ja.
In Arnhem.
Ja, ik heb het idee dat ik naar FC Groningen van vorig seizoen zit te kijken, maar dan met geel-zwarte shirt.
Ja.
Het is echt, die wedstrijd tot en met die 0-1 denk je, nou, er zit wel wat in voor Vitesse. Vanaf het moment dat die goal valt, kun je net zo goed afluiten.
Ja. Klotenveld, veel duels. Van Ginkel valt vroeg uit. Dat Van Ginkel uitval bijvoorbeeld, dat tekent ook weer, toch?
Nou ja, in die zin.
Dat hoort er dan bij.
Als je nog de parallel trekt met Groningen van vorig jaar, daar hadden ze ook wel een aantal ervaren spelers die het niet konden brengen.
Ben Opesi?
Nou, dus ik zit meer te denken aan aan die Bergseuris die ze gehaald hadden. De Jetro Willems en dat soort dingen.
Ja, ik wil heel even, ik zeg Pelupesi, want de uitspraak van de Dordrecht stadionspeaker.
Ah, dat was nog? Ik dacht, waarom spreek je Pelupesi zo raar uit? Ja. Maar goed, ik denk,
maar
ik wacht je even.
Jij daar ook heel erg om te lachen, want die stadionspeaker van Dordrecht, ja, wat zei die allemaal?
Ja, zelfs zijn eigen spelers konden niet goed uitspreken. Maar goed, dat is wel even een zijstraatje. Kijk, voor Vitesse is
ik ben vooral benieuwd hoe hij die namen van die Vitesse-spelers volgend jaar gaat uitspreken.
Ja, daar kunnen we wel
van
uitgaan. Ja, dat is nog wel makkelijker, Marco van Ginkel. Maar ja, als die überhaupt daar in de KKD gaat spelen. Ja. Maar ja, in principe is het heel, heel triest. Want Vitesse zit echt in die situatie waar Groningen vorig jaar ook in zat. Dat je best nog wel een fase van een wedstrijd meedoet. Ik kan me vorig jaar Groningen Heerenveen nog herinneren. Gaat het publiek erachter staan. Denk je, jongens, het kan nog. En er valt één goal. En daarna had het eigenlijk alleen maar erger kunnen worden. Nog een paar kansen voor Edwardsen onder andere. De Meerdin kreeg alleen een paar kansen voor die 0-1. Daarna eigenlijk ook niet meer erg.
Maar hij gaat er wel alles aan doen, hè?
Ja.
Weet je wat ik wel weet? Want ik snap hem. Jongen is verhuurd aan Vitesse. Ik denk eigenlijk helemaal niet dat AZ en hij er zelf heel erg goed aan hebben gedaan. Want je brengt toch, het is best wel lastig om hierin te stappen.
Ja, het kan nog een ervaring zijn in de zin van spoedcursus, profvoetbal. Ja. Hoe ga je om met klote situaties?
Ik twijfel eraan. Ik denk dat er ook andere clubs waren. Misschien, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat hij er niet goed aan doet. Maar ja, hij zit ook gewoon 26.000 keer naar het publiek in de Gelredome. Van kom op, blijf erbij. Alsof hij de grote redder moet worden.
Nou ja, goed, ik snap wel dat je dat doet. Want zo'n mannetje is het wel. Het is wel, in het veld is het wel een karakter. En het is ook wel iemand, bijvoorbeeld met die kopbal, hoe die voor zijn man komt. De lange pakt die bal goed. Dus
ik denk ook dat hij kwalitatief goed genoeg is.
Het zit er ook wel in.
Ja,
alleen in de kans dat het er in deze situatie uit gaat komen is wel heel klein.
Ja, dat is waar. Willemson, hoe dom is dit? Volgende week, hè, Go Eagles, Spek Zwolle.
Ja.
En dan pak je in blessuretijd een rode kaart.
Deze was kelderklasse plus.
Ja.
Waar die van Pinto was kelderklasse. Maar deze was echt, ja, totaal ongecontroleerd, zeg maar, een corner of een counter eruit proberen te halen. Dus het zal allemaal niet zo bedoeld zijn. Alleen het is wel echt vreselijk lomp.
En ja, ik zou als trainer hier woest van worden.
Ja.
Want hij is echt wel een belangrijke schakel in dit Go Ahead. Hij wordt veel geprezen, maar dit slaat helemaal nergens op.
Nee, en het is waarschijnlijk 2+1 of 3+1 ding qua schorsing. Dus dan ben je gewoon iemand 2 of 3 wedstrijden kwijt.
Wat
bij
denk
andere
jij? Is Haken bozer geworden op Willemson? Of toen in de FC Utrecht documentaire op Dalma?
Nou ja, ik dacht dat je ging zeggen of vorige week op Wouter Rost, omdat hij de verkeerde wissel inbracht. Ja. Maar
hij kan boos worden,
ja,
dat weten we.
Maar het heeft niet zoveel zin om boos te zijn op Willemson. Want hij
ik
weet
wel
het,
dat hij woest is geworden.
Nou ja, hij weet het zelf ook wel. Dus
ja,
ik denk dat je
Dalmau dat wist het ook. Ken je dat fragment nog?
Ja, dat was ook niet best. Maar ja, ik weet het niet hoor. Dat, ik denk dat je Willemson gewoon vooral met rust moet laten. En even deze week even gesprekken met hem aangaan van jongens, jongen heel kut. Over 2-3 weken speel je gewoon weer mee en dan, dan ben je weer belangrijk voor ons. Ja. Nou ja.
Hey, we hebben het altijd over de Adelaarshorst en dat Go Ahead Eagles thuis zo goed presteert. En dat ze daar de punten moeten pakken. 6 keer op rij, uit, ongeslagen.
Mm.
Waar houdt het op in Deventer? Volgende week in de derby? Ga je erheen? Want jij bent, nu ook gewoon onderdeel van deze Bord op Schoot.
Ja, ik moet even kijken of ik dat toch allemaal wel kan combineren met die drukke werk.
12:15.
Ja.
Daarna in die trein hierheen.
Ja,
dan kan jij even wat interviews laten
dan
horen.
Dan moet iemand anders de voorbereiding even overnemen.
Ja.
Maar nou ja, we gaan eens even kijken wat er mogelijk is. Maar
ik zat daarna te kijken. Ik dacht een heerlijk potje omheen te gaan.
Ja, dat zeker. Ja. Ja.
Oké, dat volgende week. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle 0-2. Jij noemde het al even. Schendelaar, belangrijke factor. Ook hier weer een hele mooie goal, de 1-0.
Ja, eigenlijk zowel de combinatie als de laatste paas of de assist van Van den Berg. Maar het is ook gewoon
als de afronding, die onderkant lat.
Ja, heel slim. Ook nog binnengekopt door Thomas Lam.
Ja.
Maar hij zet zelf die aanval op Lam inspelen.
En beweegt door.
Ja.
Dit is wat je van een verdediger eigenlijk. Dit is lekker, toch?
Ja, het is ook niet super karakteristiek voor hem. Maar het is wel een lekkere goal. En ja, wat wel karakteristiek is natuurlijk, dat balletje van Van den Berg, hoe die hem weglegt. Hoe die ook nog die tweede goal maakt. Ja. Dus die is echt super belangrijk voor PEC dit seizoen.
Ja, ja, heel erg belangrijk. Hé, maar heel veel kansen voor Sparta. Bakari een paar keer. Saito, Eerthuizen, Brim.
Ja, Mito ook nog een aantal
Mito.
Keren. Want hij heeft bij zijn debuut en zo. Volgens mij scoort hij die bij zijn debuut.
Ja,
niet ja, maar toen kon hij nog nauwelijks in helft spelen. En nu begint hij echt te draaien.
Saito met allemaal, en Mito.
Ja, ook dan hadden ze ook nog een combinatie die heel goed uit de verf kwam. Dus ja, het is eigenlijk een wonder dat Sparta deze wedstrijd niet heeft gewonnen.
En toch tekent ook weer dit het seizoen van Sparta.
Ja. Ja,
ik heb deze podcast al 6 keer tekend gezegd. Dus mocht je luisteren of kijken en denken van hou eens je bek. Ik ben me er zelf heel erg van bewust. Ik zal erop letten.
Ja, nee, ja, maar je hebt wel gelijk. Want PEC staat nu zelfs boven Sparta op basis van een aantal gemaakte doelpunten. Qua doelsaldo staan zelfs gelijk volgens mij. Maar dat is wel gek. Als je kijkt naar hoe PEC er nu voor staat qua selectie. En hoe moeilijk ze hebben gehad. En hoe sterk Sparta eigenlijk is. Dan is het heel gek dat ze hetzelfde aantal punten hebben. Maar goed, complimenten naar PEC. En Sparta, als we deze wedstrijd nog 5 spelen dit seizoen, gaan ze er in ieder geval minimaal 4 van winnen. Dus dan doen zij ook gewoon weer mee.
Ja, nee, dat is waar. Het eredivisie debuut van Kai de Roy.
Ja. bijzonder, hè? Amateurbasis. Ja. Bij natuurlijk bij Eindhoven groot talent door NAC gekocht.
Voor veel geld.
Ja, zeker voor KKD-begrip. En dat heel, heel veel gedoe. En uiteindelijk zware blessure daar weggestuurd. En nu op amateurbasis proberen je carrière te redden. En dat is mooi dat Peckham die kans gunt.
Ja.
Het is jammer dat ze daar geen geld hebben om zo'n jongen te betalen. Maar goed, dat is even niet anders.
Nee. Hey, dan gaan wij door naar de voorspellingen. En dat begint met de week treurig te worden. Want ook nu staat het nog steeds 0-0.
Ja, ik ga zelfs de vragen makkelijker maken om mezelf een beetje...
Terecht. Ja,
ik moet zeggen dat met de voorspelling van Ajax PSV 2-2 en het werd 1-1. Ja. Ik heb me overwogen mezelf een half punt te geven, maar dat kan tot echt niet.
Nee, ik heb het nog gevraagd. Van is daar...
Ja.
Maar,
zo wanhopig zijn we nog niet. Met die gemiddelde leeftijd zaten we ook niet goed. Eigenlijk omdat Gooyer natuurlijk speelt en Sosa niet in de basis stond. Was uiteindelijk een gemiddelde leeftijd van 20. En hoe viert de PSV-doelpunt te maken zijn goal in de arena? Dat was de klassieke Luc de Jong. De armen wijd, sprongetje erbij. En hadden we eigenlijk ook niet goed. Dus,
nee, ik baalde op het moment dat Guus Stil niet speelde. Want toen wist ik, daar ga ik geen punt geven.
Kan wel eens lastig worden, ja.
Dus wat dat betreft...
De stand nog steeds 0-0. We hebben gelukkig wel nog mensen die reageren... die in ieder geval die 1-1 goed hadden.
Ja.
Dus het gaat tussen Stijn Groot 1-2-3 en VV Buitenpost. Jongens, 13-1.
Ja.
Maar goed, die mogen reageren onder hun eigen post op TikTok... met de comment eigenlijk de beste ode aan Martin Haven. En diegene die dat het beste gedaan heeft, die krijgt... Ja. Dat bord op schoot bord. Maar die maken we dan volgende week bekend.
Ja, zeker, zeker. Cool. Oké, en de voorspellingen voor volgende week?
Ja, ik heb er een extra vraag bij gedaan om onszelf nog iets meer kans te geven. Ja, we beginnen met wat wordt RKC NEC? Omdat we daar als het goed is bij zijn.
Daar gaan we heen, hè?
Ja.
Als het goed is. Wat wordt RKC NEC? Nou ja, laat ik dan gaan voor een hele leuke avond in Waalwijk. En dat is het meestal. Maar zeker als er 3 punten worden gepakt. Ik denk dat RKC wint met 2-1.
Oeh. Ik ga voor een verrassende... ik wil niet eigenlijk dan ook niet een zegen zeggen. Dan ga ik voor een 2-2.
Oké. Okay. Zullen we dan ook gewoon zeggen dat als het gelijk wordt... dat jij ook een punt krijgt en als RKC wint, ik ook?
Ja, zo wanhopig zijn we nog niet.
Oké. Okay.
Dus dat we bij een van de volgende vragen dat wel krijgen. Dan de tweede vraag. Wie scoort er vaker bij Heracles, Vitesse, Hoornkamp of Meerdink?
Ik denk Hoornkamp.
Oké. Okay. Ga ik voor allebei evenveel. En dat is...
Allebei dat, 0.
Nee, nou ja, dat hoeft het dus niet zo te zijn. Maar,
nee.
Daar ga ik voor. Dan wie wint de derby Go Ahead Pack? Dus dat hoeven we de uitslag niet goed te hebben.
Ja. Ik denk dat het gelijk wordt.
Dan ga ik toch gewoon voor een zegen voor Go Ahead.
Okay.
En de laatste vraag, naar aanleiding van dit voetbalweekend ook. Welk veld ligt er het slechtst bij dit voetbalweekend?
Ik denk in Utrecht.
Ja, maar spelen die thuis?
Ja, volgens mij wel. Zeker.
Ik weet in ieder geval zeker dat Almere thuis speelt. En die hadden het dit weekend wel zo slecht voor elkaar... dat ik daar gewoon dit weekend ook voor ga.
Even kijken hoor, speelt FC Utrecht thuis? Ja, FC Utrecht speelt tegen Fortuna Sittard.
Mm-hmm.
Wat een heerlijk potje, jongens.
Oké, dan gaan we daarvoor en dan... ga ik ervan uit dat we in ieder geval minimaal 1 puntje pakken volgende week.
We posten deze uiteraard weer op social media. Twitter, Instagram, TikTok. Doe vooral mee en win dat bord op schoot. Bord, het resume. Slecht Feyenoord, grote winnaar na 2 intense toppers. AZ en Ajax tonen een teken van leven. Twente doet serieus mee. De broers Boef maken er 4. Vitesse en Volendam nog dieper in het moeras.
Ja. Eigenlijk een heel mooi voetbalweekend uiteindelijk.
Zeker.
Met Feyenoord best wel qua resultaat fantastisch, qua spel slecht. Maar ja, wat maakt het uit?
Ja, als we dan naar de stand kijken, we hebben het eerder een beetje over gehad. Bovenin hebben we natuurlijk verteld, RKC moet nodig punten gaan pakken. Die plek 8 wordt heel erg spannend en belangrijk.
Mm-hmm.
En ik hoop dat we echt wel een strijd om die 16e plaats dus gaan krijgen als RKC die puntjes pakt.
Ja.
En de derde plaats wordt gewoon heel erg interessant. Volgende week onder meer Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, Heerenveen Ajax, Volendam, PSV en Feyenoord Sparta om 8:00. Goed om te vermelden in de Bord op Schoot podcast. Doen we zondag 8:00 wedstrijden. Die nemen we mee in de daily van maandag. Hè?
Ja, dus die pakken we volgende week in ieder geval niet mee. Nee.
Nou ja, ik vond het weer een feestje, Wout.
Ja,
we zijn er weer doorheen.
Dat was een mooie review.
9 potjes, 2 toppers. Maar veel gezien, veel gelachen. Klein beetje geheld op sommige momenten. voornamelijk bij de blessure van Justin Bijlow. En volgende week hopen we op veel meer mooie momenten. Laat even 5 sterren achter op Spotify, mocht je daar luisteren. Doe even een duimpje omhoog op YouTube. Abonneer je even op het kanaal van FC Afkikken, want dat helpt ons enorm vooruit. En volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe Bord op Schoot. Tot dan.